Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Jega van Dalen uit Nijkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en de tweede collecte en de collecte aan uitgang zijn bestemd voor de kerfgodij. Zondag 7 april, de zesde Lijdenszondag, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee B. van Leeuwen uit Valburg in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoop voor te gaan dominee C.A. van der Sluis uit Veenendaal in de Westerkerk. Zondag 24 maart is Tabitha Wiegers geboren. Ze is de dochter van Dick en Rianne Wiegers. U wordt medegedeeld dat dominee N.D. Budding heeft aangegeven vanwege zijn leeftijd met zijn werkzaamheden binnen onze gemeente te willen stoppen. De kerkenraad zal zich beraden over de te nemen stappen en hoe en door wie deze werkzaamheden kunnen worden ingevuld. Wij vragen u deze belangrijke verandering in uw gebed te gedenken. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Jonathan Berkhoff en Mirjam Meekenkamp. De bevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 12 april in de Westerkerk. En de dienst zal worden geleid door dominee D.E. Budding en begint om 2:30. De volgende week kunt u ook weer de boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 33, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is in dit avontuur in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt? Geen slachtvee, geen altaren, vol spijst en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Gemeente, gaan wij samen zingen van Psalm 40, daarvan de versen 3 en 8. Psalm 40, de versen 3 en 8.
Thank you.
Gemeente in verbondenheid met de kerk der eeuwen, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ons amen daarop zij van Psalm 79, daarvan het zevende vers, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, daarvan de het laatste vers. Belijden dan nu eerst en ieder in zijn of haar hart, met mij en met de kerk der eeuwen, ik geloof in één God. De Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is mens, is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand des Vaders en zal wederkomen in heerlijkheid ons om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, ik open u Gods heilig woord vanavond in het Nieuwe Testament. En wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, waar ik u lees de versen 18 tot en met 39. Romeinen 8, de versen 18 tot en met 39. En het heilig woord van de Heere luidt daar al dus. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baarmoedersnood is, tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes, hebben wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijk komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij hebben dat wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Want wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking kunt u vinden in dit voorgelezen schriftgedeelte, namelijk vers 32. Waar we lezen die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover ook de tekstlezing. Gemeente, verootmoedigen wij ons nu in de gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God in de hemel, het is uw onbegrijpelijke zondaarsliefde die u bewogen hebt om ons vanavond hier in dit bedehuis te brengen, waar u tot ons wilt spreken door uw woord. wil spreken tot jongeren en ouderen. En heren, dat is een wonder zo groot, dat we dat niet kunnen begrijpen met ons menselijk verstand. Dat u de heilige en grote en machtige en heerlijke God, dat u gemeenschap wil hebben met zondaren die wij zijn. Want immers, heren, of we het nu bekennen of niet bekennen, of we het hebben beleefd of niet beleefd, maar wij staan schuldig aan u, des doods schuldig zelfs. We hebben niets anders verdiend, heren, dan dat u voor eeuwig handverrekening met ons zoudt houden. Maar nu is dit het wonder van uw genade, dat u geen lust hebt in de welverdiende dood van de zondaar, maar daarin lust hebt dat hij zich zou bekeren en leven. En daarom stonden de deuren van dit bedehuis vanavond ook geopend. En ze hebben als het ware ons verkondigd dat u nog bemoeienis met ons wilt hebben. Heren, en u bidden wij u, of u door uw geest onze oren wilt openen, onze harten wilt ontsluiten, zodat wij verstaan de boodschap die van u entwege tot ons komt. Heren, wilt u ons samen een goede en een gezegende ure schenken die uit mag lopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Heren, wil zo met ons zijn, ook met allen die op een andere wijze met ons verbonden zijn of met ons verbonden worden, dat wij allen mogen buigen voor uw woord en het uit mogen spreken met een van uw dienstknechten die eenmaal gesproken heeft. Spreek, heren, uw dienstknecht hoort. Heren, dat dan het wonder mag gebeuren, dat wij uw stem mogen horen, vertolkt door uw dienaar. Wilt u hem gedenken, heren, het hem ook makkelijk maken in het spreken? En geef zo dat wij samen mogen weten dat u er bent. En dat wij alles van u alleen verwachtend een zegen kunnen ontvangen. Heren, in de dienst der voorbeden gedenken wij de zieken. Zij die rouw bedrijven. Gedenken wij allen die oud vandaag geworden zijn en voor wie de avond van het leven is aangebroken met al zijn zorgen en zijn noden. Wij bidden u, Heere God, wil met allen zijn die alleen door het leven gaan. Allen die eenzaam zijn, wilt u zich over hen ontfermen. Heere God, zegent u de kerkenraad bij al het werk wat zij mogen doen in uw koninkrijk, dat het mag zijn in stilheid tot u, het van u verwachtend. Heren, dan zullen ze niet beschaamd uitkomen. Gedenkt u de mentor, dominee Budding, heren, waar ook de leeftijd bij hem een rol gaat spelen, wil met hem zijn en ook in de avond van het leven hem nog een God van nabij zijn en niet van verre. Heere God, wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u, Heere God, voor uw volk Israël. Om vrede voor dat volk dat zo ontzaglijk veel te maken heeft met vijandschap, ellende en nood. Heere God, deze wereld is in nood. In grote nood. Ontferm u nog. En wil nog uitkomst geven, daar waar ook ons land en volk steeds verder bij u vandaan dreigt te drijven en eigen gekozen wegen te gaan, waardoor het in uw ongunst bezig is. Heren, hoort u ons gebed, aanvaard onze dank en zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, in de dienst der offeranden wordt u nu in de gelegenheid gesteld uw gaven te schenken. En wij zingen daarna als inleiding op de preek van Psalm 81, vers 1, 9 en 12. Psalm 81, vers 1, 9 en 12.
Thank you.
die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, in deze dagen, in weken voor het paasfeest, houden wij ons in de prediking steeds weer bezig met het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Het kruis moet altijd het middelpunt van de prediking zijn. De predikers moeten nooit iets anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want in die man van smarten, gemeente, ligt alleen troost en vrede voor het hart van een zondaar, van een zondares. In de weken voor Pasen wordt onze aandacht echter wel heel in het bijzonder door de aanblik van het kruis geboeid, zoals dat uit het evangelie voor ons oprijst. U weet misschien wel dat men in bepaalde kerken prachtige houten, zilveren of ook wel gouden kruisen ziet hangen. Soms zelfs met kostbare edelstenen ingelegd. En die worden dan door ontelbaar velen bewonderd om hun schoonheid en om hun pracht. Gemeente, ik kan zulke dingen niet zo heel erg goed verdragen. Ze stuiten mij tegen de borst, omdat ze een leugen zijn. Jezus' kruis was niet mooi, maar lelijk. Het was afgrijzelijk. En het moest zo ook zijn. Want het kruis was een schandhout, een vloekhout, waaraan de vloek van de Almachtige kleefde. En daarom moeten wij het kruis in al zijn afstotende plompheid en lelijkheid eerbiedigen, in plaats van er iets aantrekkelijks voor het oog van te maken. Het kruis is er niet om ons schoonheidsgevoel te bevredigen. Het is er alleen om het ontroerde, bewogen hart tot rust te brengen. Wij scharen ons dus vanavond rondom het kruis. En u kunt daar in meer dan één houding staan. U kunt daar klagend staan in uw schuldbesef, met een gebogen hoofd en een bezwaard hart, zonder dat u de minste zekerheid hebt dat u verlost bent door dat kruis. U kunt er ook biddend staan, omdat uw zondekennis u op de knieën gebracht heeft en u uit de diepte van uw nood tot Christus vlucht met het woord van de tollenaar op de lippen: O God, wees mij zondaar genadig. U kunt er tenslotte ook roemend staan. En dat doet de apostel Paulus in de verzen die we zo straks gelezen hebben. Het is een aanhoudend roemen in de zekerheid van het heil. Een roemen in Gods genade, die o zo veelzijdig is. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En daarop volgt als een bazuinstoot de juichkreet: Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wij mogen ons zo juichen, zegt Paulus tenslotte in onze tekst. Want Christus heeft bewezen, God heeft bewezen voor ons te zijn. Hij is toch die God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En u zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Paulus spreekt hier van Gods grootste gave. En wij willen die onuitsprekelijke gave nader bezien. Wij vragen eerst wat die gave inhoudt. En daarna wat die gave waarborgt. En zo zullen we, naar ik hoop, leren onszelf over onszelf te klagen. Maar dan toch ook te roemen in de verlossing door de Heer Jezus Christus. Wij zien dus eerst wat de grootste gave inhoudt. De eerste helft van onze tekst geeft antwoord op deze vraag. Wij lezen daarin over God, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Niet gespaard. Daarmee wordt bedoeld niet onthouden. Paulus zinspeelt hier klaarblijkelijk op de geschiedenis van Abrahams offer op de berg Moria, waar alles voorzien werd. Hij moest tot beproeving van zijn geloof zijn zoon nemen, zijn enig kind dat hij lief had, om hem te offeren op een van de bergen die de Heere hem zou wijzen. De aartsvader gehoorzaamde in het geloof, al bloedde het hart. En toen hij het slachtmes reeds boven Isaac opgeheven had, werd hem door een stem uit de hemel bevolen, niet tot uitvoering van de opdracht over te gaan. De Heere zei toen tegen hem, nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En uw zoon, uw enige van mij, niet onthouden hebt. Gij hebt hem niet gespaard. Abraham, gemeente, gaf het liefste wat hij had aan zijn God tot een offer. Wij noemen dit iets groots. Wij zouden het wellicht niet volbrengen. Als wij persoonlijk voor die eis werden gesteld. God wat gaf het liefste wat hij had aan deze zondige wereld. Tot een offer. Aan deze wereld die deze zoon in meerderheid zou verwerpen en verachten. Hier moet een zondaarsliefde achter schuilen die ons te wonderbaar is. Je zoon is de kroon op je hoofd. Je eigen zoon is een deel van je hart. Je eigen enig geboren zoon is alles wat je hebt. Wat zou het ons kosten hem niet te sparen? Ten goede van nietige, ondankbare, vijandige schepselen. Ik zou er niet toe in staat zijn, gemeente. Dat is te veel voor mijn hart. Maar de Heer is er niet voor teruggedeinsd. Hij had slechts één eigen zoon, die wij goed moeten onderscheiden van zijn aangenomen zonen en dochters, die we ook goed moeten onderscheiden van de engelen in de hemel, die ook wel zonen van God worden genoemd. Hij had slechts één eigen zoon, die het levende afscheidsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid was, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Eén eigen zoon, die wezen van zijn wezen en licht van zijn licht was. Zo zelfs, dat hij kon zeggen, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En zie nu het wonder van genade, gemeente. Die ene eigen zoon heeft de Vader niet gespaard. Hij heeft hem ons niet onthouden. Hoewel wij het niet aan hem verdiend hadden. Het is immers alles verbeurde genade. Paulus drukt zich op een eigenaardige manier uit als hij van God zegt die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Legt u de klemtoon op dat ook, dan denkt u aan alle liefde gaven van God, die aan deze hoogste gaven voorafgegaan zijn. God heeft ons ontzaglijk veel gegeven. Wij kunnen dat in onze beide handen niet dragen. Van onze jeugd af waren zijn goede tierenheden. Iedere morgen weer nieuw. Wij hebben ons leven, onze gezondheid, onze welstand op materieel gebied, onze positie, onze vrouw en kinderen en nog oneindig veel meer aan de Heere te danken. Maar wij gingen hem zozeer ter harte dat hij ons boven dit alles nu ook nog zijn eigen zoon heeft willen schenken. Hij is de God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Wij mensen, zelfs na ontvangen genade, zijn nog al eens vasthoudend. Wij ontvangen eigenlijk liever dan dat we geven. En als we tenslotte dan toch eens offers brengen voor de dienst in Gods koninkrijk, dan gebeurt dat soms nog zuchtend en klagend ook. Maar God doet eigenlijk niet nooit iets anders dan geven en offeren. Hij strooit zijn weldaden over ons uit, zo overvloedig als de boer het zaad op de akker uitstrooit. Ja, toen het niet anders kon, scheurde hij ook de zoon van zijn welbehagen uit het diepst van zijn wezen en gaf hem aan een vervloekte en vloekende wereld prijs. Want hij is de God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hier is de goddelijke liefde op het grootst en het hoogst, gemeente. Ze bereikt in dit offer de uiterste spanning. Meer kon God niet geven. Hoger kon zijn liefde voor zondaren niet stijgen. In die zoon scheurde de Heere God zich zijn eigen hart uit om het aan een goddeloze, vijandige wereld over te geven. Wij kunnen dat niet begrijpen. We kunnen alleen maar aanbiddend zeggen: het heil van zondaars voert uw liefde tot het allerhoogste top. Amen, goddelijk evangelie. Amen, zegt mijn ziel daarop. Gemeente, Paulus ontwikkelt in onze tekst nog een tweede zijde van Gods grote gave in Christus. Naast de verkondiging dat hij ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, plaatst hij de tweede waarheid, dat hij hem voor ons allen overgegeven heeft. De apostel brengt ons hiermee midden in de lijdensgeschiedenis. In de uitspraak van het niet sparen lag alleen de gedachte van het niet onthouden en dus van het geven. Maar in het vervolg van onze tekst wordt het eenvoudige geven een overgeven. En dat is bedoeld in de zin van het overleveren, dat in de andere tekst voorkomt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Denkt u zich dat eens in, gemeente? Het feit van de overlevering van de Heere Jezus op zichzelf is ons bekend. Christus is overgegeven in de handen van Judas, die hem met een kus in Gethsemane verraden heeft. Een kus die als gloeiend ijzer op Christus aangezicht moet hebben gebrand. Hij is overgegeven in de grove handen van de zondaren, hoewel hij hen door een enkel woord achterwaarts kon doen tuimelen, zoals ook in de hof gebeurd is. Hij is overgegeven aan de Joodse raad, die de geestelijke rechtbank van Israël was, en waarin de sluwe Caiaphas hem van en mijn eed betichtte. Overgegeven aan de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. Overgegeven aan de spot van de doornenkroon. Overgegeven aan de schande van de geeseling. Overgegeven aan het spel van gemene soldaten die de draak met hem staken. Overgegeven in de handen van de beulen. Aan de smarten toen de nagels in handen en voeten geslagen werden. Overgegeven aan de vloekdood van het kruis. Overgegeven aan de helse pijnen. Toen hij het uitgilde, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ons hart, gemeente, wordt als het goed is ontroerd. Het is een opeenhoping van leed, van smaad en hoon. Te veel voor mensenkracht om te dragen. En geef nu echter eens antwoord op de vraag: wie hem aan al die ellende en jammer heeft overgegeven? Want van dat antwoord hangt alles voor ons af. De meesten zien hier niet diep genoeg. Was het Judas? Was het Caiaphas? Was het Pilatus? Was het Herodes? Waren het de Joden? Was het de schuldige mensheid, terwijl de Joden slechts haar hand of haar werking waren? Was het misschien de Satan, die zijn grootste macht op Golgotha heeft ontplooid? Ach ja, al die personen speelden een rol in het lijden van Christus. Maar we moeten nog dieper zien, gemeente. Wij moeten het zien zoals Paulus het zag in onze tekst. Paulus schuift al die bijrolfiguren aan de kant. En hij schrijft de geweldige waarheid neer. God is het die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God heeft het gedaan. Het is alles naar zijn voorkennis, ja, volgens zijn raadsplan gebeurd. De mensen die het deden hielden hun volle persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun misdaden. En ook de Satan zal zichzelf nooit kunnen vrijpleiten van zijn schuld tegen de Zoon van God. Maar dit deed niet weg. God stond erachter. Hij gebruikte de zonde van de mensen en duivelen om zijn heilsplan te helpen uitvoeren. Gruwelijk was Judas' verraad, Caiaphas' vonnis, Pilatus' onrecht. Maar Christus is nooit een speelbal. In de handen van de goddelozen of van de demonen geweest. Alle draden kwamen in Gods hand samen. In de hand van hem, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Gemeente, wij hebben er de Heere voor te danken. Gods recht moest immers zijn loop hebben. De zonde kon niet ongestraft blijven. Dat zou tekort hebben gedaan aan de gerechtigheid van God, die al in het paradijs de doodstraf op de zonde gesteld had. Maar zegt u misschien, ja, maar dominee, is God dan alleen rechtvaardig? Is hij ook niet barmhartig? Zeker. Hij is genadig en rijk van goede tierenheid. Zijn genade bestaat echter niet hierin, dat hij u, jou en mijn zonden ongestraft laat, en die in een zwak vergeven door de vingers ziet. Zij ligt hierin, dat hij onze zonden niet aan onszelf straft, maar dat hij de straf in mijn plaats op Christus gelegd heeft. God was meedogenloos voor zijn Zoon, om u, jou en mij genadig te kunnen zijn. Paulus zegt ons in de tekst, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God heeft zijn Zoon overgegeven voor ons allen. Die laatste woorden, gemeente, behoren ook bij de beschrijving van Gods grootste gave. We kunnen er niet aan denken zonder dat de vraag bij ons opkomt voor wie die grote gave nu bestemd is. En nu geeft Paulus ons het antwoord op die vraag, voor ons allen. Het spreekt vanzelf dat we deze woorden niet uit hun verband mogen rukken. De apostel wil namelijk niet zeggen dat er een algemene verzoening is. Hij zegt even tevoren in tegendeel dat God geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt heeft degenen die hij tevoren gekend, verkoren en verordineerd heeft het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Paulus schrijft hier duidelijk aan de gelovigen en niet aan de ongelovige wereld. Maar hij breidt zijn arm dan toch uit over de grote schare. Daar die in Christus verzoenend sterven, een rustpunt voor hun hart heeft gevonden. En zegt ervan dat de gave is voor die allen. Er is veel verscheidenheid in de gemeente. Je vindt er bevestigde christenen die met Paulus ter volle verzekerd zijn dat God voor hen en niet tegen hen is. Ze zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte hen kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Maar naast hen staan echter de zwakgelovigen, de kleingelovigen, de heilbegerigen, de bestredenen, de aangevochtenen, de jonge beginners op de weg van het eeuwige leven. En kijk nu, gemeente, hoe Paulus al die verscheidenheden in één greep samenvat en niet één ervan laat ontglippen voor hen allen. U bent hiermee misschien niet gerustgesteld. U maakt deze bedenking dat het toch allen gelovigen zijn. En u dit niet zomaar van uzelf durft te zeggen. En daarom vreest u buitengesloten te worden. U weet immers niet of u tot een gekende des Heren behoort. Om uw bezwaar is te begrijpen, laat ik u echter één ding op het hart mogen binden vanavond. Niemand van de ware gelovigen wist of hij of zij tot de gekende des Heren behoorde, voordat hij of zij tot het geloof was gekomen. En wat nog meer zegt, God heeft zijn eigen Zoon niet voor hen overgegeven toen zij Christus al als hun middelaar kenden. Nee, maar toen zij nog goddelozen waren. En evenmin als u, jij of ik uitzicht op verlossing schenen te hebben. U kent de tekst toch wel, dat God ons zijn Zoon gegeven heeft toen wij nog zondaren waren. U moet u dus niet laten ophouden door de vraag of u wel tot de gekenden of uitverkorenen behoort. Het is beter te antwoorden op deze andere vraag, of u, of jij jezelf als een verloren zondaar, ja, als een goddeloze hebt leren kennen. Want Christus is niet gekomen om rechtvaardigen, maar om onrechtvaardigen tot geloof en bekering te roepen. Voor ons allen. Dat is voor zulke mensen, gemeente, die ootmoedig belijden. Ik ben het niet waard. Mijn hart is te boos. Mijn schuld is te groot. Maar zo ellendig als ik ben, werp ik mij aan Jezus' voeten. Of hij mij niet verstoten, maar aannemen mocht voor ons allen. Dat is niet voor die mensen die zich in hoogmoed voor uitverkorenen houden. En helemaal niet vrezen ooit verloren te zullen gaan. Maar het is voor zulken die als op zichzelf zien, aan wanhoop dreigen ten prooi te vallen. Zien zij echter op Christus, dan vlamt de hoop in hen op. Want hij heeft met eigen mond gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Voor ons allen. De kring is al groot, maar hij moet nog ruimer worden. Angstvallige zondaars, wij maken plaats. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard om jammerlijke zondaars te kunnen sparen. Hij is genegen de ellendigste mens te sparen voor het eeuwige verderf. Als die man of vrouw, die jongen of dat meisje, slechts met een gebroken hart tot Christus vlucht. Laat hij maar beginnen met een zielenkreet. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? Er zal zeker een jubel op volgen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En het bevrijde hart zal amen zeggen op het Gods woord voor ons allen. Wij hebben nu de inhoud van Gods grootste gave in Christus Jezus aan de hand van onze tekst voorgesteld. De tweede helft van onze tekst heeft ons echter ook een boodschap te brengen. Als God zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ligt daarin de waarborg dat hij ons met Christus alle dingen zal schenken. Paulus drukt zich nog iets sterker uit. Hij roept eveneens uit, hoe zou hij, die ons met Christus niet alle dingen schenken? Hij wil daarmee zeggen dat het ongerijmd is het tegendeel te geloven. Zijn uitroep heeft dus de kracht van een sterke bevestiging. Nu, Paulus had het volste recht om zo beslist te spreken. Als God in Christus het hoogste gegeven heeft wat hij te geven had, hoe zou hij ons dan het mindere kunnen onthouden? Alle dingen zijn tenslotte weinig, meer dan een toegift. Als we ze naast Christus plaatsen. Toch is de rijke belofte, gemeente, alle dingen zijn door Christus als het eeuwige woord gemaakt. En zonder hem is niets gemaakt dat gemaakt is, zegt Johannes in het begin van zijn evangelie. Maar niet alleen als de Zoon van God, ook als middelaar behoren alle dingen bij Christus. Alle macht is hem als zodanig in de hemel en op de aarde gegeven. Hij heeft over alle dingen het beschikkingsrecht. Hij is de erfgenaam van alles. God recht geeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen. En heeft niets uitgesloten dat hem niet onderworpen zou zijn. U ziet het, alle dingen horen bij Christus. Er ligt in deze gedachte een heerlijke troost voor ons allen. Voor wie Christus zijn eigen zoon overgegeven heeft. Zodra wij de grootste gave van God door het geloof ontvangen hebben, zijn wij immers nog niet aan het eind van het genadeleven. Wij staan dan bij de ingang van de weg die voor ons uit ligt. Het einddoel wenkt in de verte. Hoe zullen we echter onze bestemming bereiken? Wij hebben onderweg met zoveel moeilijkheden te kampen, dat we er ons zonder steunende genade niet door kunnen slaan. De geloofsweg is namelijk geen gladde baan, gemeente, maar een smalle weg. Al is het dan een weg die ten leven leidt. Wie pas tot het geloof gekomen is, beeldt zich wel eens in bijna in de hemel te zijn. En als een juichend pelgrim naar het Sion dat boven is, met rassenschreden te kunnen voortwandelen. De ervaring leert het al spoedig anders. Je voelt o zo snel dat je niet vele, maar wezenlijk alle dingen van de Heere uit genade moet ontvangen. Om die tocht niet halverwege op te geven. Gods kind heeft al dadelijk met de inwonende zonde te strijden. De oude mens is niet bij toverslag afgestorven. Ik draag mijn onheilige natuur overal mee, al heb ik als een zondaar aan Jezus' voeten gelegen. Het enige verschil tussen mijn ongelovige verleden en mijn gelovige heden is dit, dat mijn vlees mij vroeger niet hinderde, terwijl ik het nu als een vijandige macht, die het mij op de weg des levens steeds weer moeilijk maakt, zie. Wat zou er in mijn worsteling van mij worden, als de Heere mij niet met Christus alle dingen wilde schenken? Troost in mijn kleinmoedigheid. Licht in mijn duisternis, trouw en standvastigheid in mijn trouweloze hart en elke morgen een nieuwe toevlucht van genade, om mij niet te laten bezwijken. En dan is er nog iets dat mijn geloofsweg moeilijk maakt. Het pad des levens loopt niet als onze fietspaden langs de grote levensweg, maar het slingert zich over de grote, drukke wereldweg heen. Wij kunnen met ons geloof niet uit deze boze wereld vluchten en onszelf veilig stellen. Maar wij moeten met de Heere Jezus dwars door het gewoel en door het geweld heen. O, wat is dat gevaarlijk. Er is altijd nog een deur in ons hart, laten we maar heel eerlijk zijn, naar de kant van de wereld. Met haar verleidingen. En die deur staat ons hele leven door op een kier. En als de mooie wereld er de voeten ze zet, vliegt ze plotseling helemaal open. En richt ze binnenin ons haar feesten aan. In die roes vergeet je dan helemaal dat Christus zijn woord ook wel eens aan u vervuld heeft. Ik zal inkomen en avondmaal met hem houden en hij met mij. Ik vraag hier alweer, wat zou er van Gods kind worden als hij niet mocht rekenen op de belofte van de Heere, dat hij hem of haar met Christus alle dingen zou schenken? In dit geval zijn alle dingen zijn ondersteunende genade, bovenal de geest die indachtig maakt, die mij doet denken aan het woord van de Heere, dat de vriendschap der wereld niets anders is dan vijandschap tegen God. Er is nog meer behalve ons eigen verkeerde hart en de verleidende wereld. Daar zijn ook de aanvechtingen van de boze, die mij soms alle moed en alle hoop ontnemen. Ja, gemeente, er komen allerlei kleinmoedige gedachten in mijn binnenste op. Ik herken ze niet eens dadelijk als influisteringen van de Satan, maar houd ze soms voor ingevingen van mijn eigen geest. Menigeen gaat zo door angsten heen die hem de adem benemen. De vrees bekruipt hem dat zijn geloof niets dan inbeelding is. En dat Christus hem eigenlijk nooit als een van de zijnen gestempeld heeft. Het gaat dan op zinken in de bewegelijke golven aan. Als er geen hand uit de hemel uitgestoken wordt om de struikelende knieën vast te maken. En o, wat is het dan een genade, als het woord door de ziel klinkt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Houdt u aan deze belofte vast, kind des Heren. Laat daar in geen enkele omstandigheid van het leven los. Want alle dingen is een ruim en een wijdse woord. Het correspondeert met alle behoeften die ik in geestelijke, maar ook in tijdelijk opzicht voel. God schenkt ons uit genade alle dingen. Kracht naar kruis, lijdensgenade en zelfs stervensmoed. Volharding tot het einde. Haat tegen de zonde, liefde tot de gerechtigheid, troost in mijn droefheid, vrede met Gods diepe wegen, schuldgevoel, een ruime toegang tot de Vader, een telkens vernieuwde vrijmoedigheid tot het gebed. Alle dingen, ook in mijn zorg voor het dagelijkse brood. Wijsheid voor de opvoeding van de kinderen. Zoveel zon op mijn pad als ik nodig heb. In één ding, alle dingen die ons heil bevorderen kunnen. Alle dingen, ook eenmaal in de allerruimste zin van het woord. Als ik sterf, een volmaakte heerlijkheid en een hemel vol van licht. En als Christus straks op de wolken verschijnt, een nieuwe aarde, die de zachtmoedigen zullen beërven. Want ze zijn bestemd om erfgenamen der wereld te worden. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Die alle dingen geeft God, heeft God. Hij is mild. Hij denkt nooit te veel, u denkt nooit te veel en kunt nooit te veel van hem verwachten. Hij schenkt u al die gaven, echter alleen met Christus. Zonder Christus zendt hij mij leeg weg. En daarom, o u, jij die Christus nog niet hebt, hoort naar dit andere woord. Kom. Kom tot hem, kom tot de bruiloft, want alle dingen zijn u gereed om zondaren ook uit Vriezeveen te brengen aan de voeten van Christus. Amen. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered, nu is mijn hart bereid. Het is bereid om u, mijn God, te loven. Zingen we gemeente van Psalm 57, daarvan het vijfde vers. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Ja, heren, daar hebben we reden toe. Omdat we gehoord hebben van dat oneindig grote geschenk dat u gegeven hebt in uw Zoon aan verloren mensen, aan vijanden. Heer, en als ze er nou zijn, ook hier, in Vriezenveen, en ze zullen er zijn, die daarvan weten door genade, dan weten ze, dat geschenk is ook voor mij. Heren, als we daar nou nog geen deel aan hebben, geef ons dan dat we de rust niet vinden, voordat we die gevonden hebben in u. En voordat we het weten, Hij, de Heere Jezus, ook mijn redder, mijn verlosser. Het is nog het uur van de minne, het uur van de zaligheid. Dat we dan mogen zoeken wat tot onze zaligheid dient. Heere, u gaf uw Zoon voor allen die met hun zonden en ellenden tot u zich ter genezing hebben gewend. Heer, wilt u daartoe het woord van deze avond door uw geest nog toepassen aan ons aller hart en leven, ja, de naprediker zijn. We gaan naar huis, Heer, schenk ons nog een gezegende zondagavond en wees ook in de komende week bij ons. Wil ons dragen op de vleugelen van uw genade en ons schenken alles wat ons ontbreekt, mild en overvloedig. Wilt u vergeven wat niet was naar uw wil, in ons luisteren, in ons spreken en zie ons aan in die Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Zingen we tot slot, gemeente, van Psalm 52, daarvan het 7e vers.
Thank you.
Gemeente, gaat dan u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.